Entonces, ya. Zou iedereen vast zijn plaats langzaam maar zeker op willen gaan zoeken? als ook de laatste mensen zachtjes hun plek opzoeken, dan wacht ik daar nog heel even op. En dan wil ik u allemaal hartelijk welkom heten in de Jacobikerk. Fijn dat iedereen het heeft gevonden. Fijn dat we met een mooie club zijn vanavond. We gaan het vanavond hebben over een spannende vraag. De vraag of rijkdom immoreel is. En dat gaan we doen met twee sprekers en een moderator. Allereerst Ingrid Robijns. Zij is econoom en filosoof. Ze is als hoogleraar ethiek van instituties verbonden aan de Universiteit Utrecht. En ze is ook gasthoogleraar aan de London School of Economics. Ze verschijnt ook regelmatig in de media, bijvoorbeeld rondom WO in Actie, een initiatief vanuit de academie. En ze heeft vorig jaar een boek geschreven, Limitarisme, pleidooi tegen extreme rijkdom. En daar gaan we het vanavond over hebben. Nou, als tweede spreker hebben we Oscar Westra van Holten. Oscar is systemisch coach op de Zuidas en daar doet hij individuele coachtrajecten en begeleidt hij ook teams van ambitieuze advocaten, consultants. Allemaal mensen die de wereld van het grote en snelle geld goed kennen. En die wereld die kent hij ook als geen ander. Wellicht voor de kijkers van Sander en de Kloof kennen jullie hem als degene die Sander hielp met de Playmobil poppetjes om over zijn programma na te denken. Nou, wat leert Sander nou in die wereld van dat, wat leert Oscar in die wereld van dat snelle geld over hoe rijke mensen in elkaar zitten? Dat is een van de vragen die we vanavond ook aan bod zal komen. De avond wordt geleid door Rosa Dauma. Zij is podcastmaker en presentator en ze werkte 15 jaar in verschillende rollen voor de Hogeschool Rotterdam. En ze presenteerde samen met theoloog des Vaderlands Kees van Ekris de podcastserie Dit Dus. En daar ging ze onder meer in gesprek over rijkdom. Nou, vanavond is onderdeel van Via Jacobi. En onder die noemer organiseren we in de Jacobikerk allerlei activiteiten. Debatavonden zoals vanavond, maar ook lezingen. We hebben een expositie waar u aan het eind van de avond terecht kunt. En ook silent reading parties. En iedere zondag komt hier ook een protestantse gemeente samen. Voor alle activiteiten bent u natuurlijk van harte uitgenodigd. Nog even praktisch, als u gebruik wilt maken vanavond van het toilet, dan kan dat rechtsvoor in de kerk. En rechtsvoorin ziet u ook Antonie met een camera. Als u niet op de foto wilt, dan kunt u dat bij hem aangeven. Dan gaan we bijna over tot het inhoudelijke deel van de avond. En wil ik allereerst nog twee vragen stellen. De eerste vraag is, wie die hier zit is van mening dat er zoiets is als te veel rijkdom. Zijn er mensen die te veel geld hebben? Nou, dat is een redelijk overweldigende meerderheid. Een tweede vraag die ik er nog op wil laten volgen is, wie vindt dat hij zelf meer geld heeft dan hij verdient? Dat zijn er al aanmerkelijk minder, maar er komen toch wel wat aarzelende handjes. Nou, dat geeft alvast een goed beeld. Ik weet niet of de sprekers dat ook hebben gezien. Valt vast genoeg over te zeggen. Graag heet ik allereerst, geef ik het woord aan Ingrid voor haar stuk. Ja.
Goedenavond allemaal en heel fijn dat jullie hier zijn gekomen vanavond om over dit onderwerp te praten. Ik heb al tegen de organisatoren gezegd dat ik het heel erg fijn vind dat ze deze avond hebben georganiseerd, maar dat ik zelf nooit voor de slogan die op de poster staat gekozen zou hebben, want dit is niet het soort van beeld dat ik wil oproepen en ik hoop dat de mensen die in de zaal zitten, die misschien, of die in de kerk zitten, die misschien mijn boek al gelezen hebben, dat die dat zullen beamen. Ik wil kort in 10 minuten tijd iets vertellen over limitarisme, dus over het boek en over de ideeën die daarin staan. Eigenlijk kan je het limitarisme, dat is dus eigenlijk een soort van idee, een voorstel, als volgt samenvatten. Het zou heel fijn zijn als er geen arme mensen zijn, of dat zou eigenlijk, dat is een soort van moreel imperatief, moeten proberen armoede uit te bannen. Het zou heel fijn zijn als er heel veel mensen welvarend kunnen zijn, dus eigenlijk rijk zijn, maar daar zit een grens aan. Op een bepaald moment wordt rijkdom schadelijk voor de samenleving, mogelijk voor de personen zelf en ook kun je vragen stellen of die rijkdom moreel verdiend is. Dus daar wil ik iets over vertellen en dan over wat dat dan concreet betekent voor wat ik voorstel. In het boek geef ik een zestal redenen waarom ik denk dat er zoiets als een morele bovengrens aan rijkdom zou moeten zijn. Elk van die redenen, daar besteed ik een heel hoofdstuk, 10.000 woorden aan, dus ik kan het hier alleen maar heel kort samenvatten. Maar dan heeft u een idee over de rijkwijde van dit argument en waar dit allemaal speelt. En het eerste punt is dat er vaak wordt gezegd door mensen die ongelijkheid geen probleem vinden. Ja, maar dat maakt toch niet uit. Als je maar mensen in staat stelt om zich maximaal in te zetten, dan gaan die uiteindelijk de economie tot bloei laten komen. En dan krijg je een fenomeen van dus dat eigenlijk de rijken worden rijker, maar tegelijkertijd wordt armoede opgelost. Die theorie die heeft ook lang aanhangers gevonden in de belastingsleer of in hoe we de samenleving inrichten. Dat heet de trickle-down theory. Het idee was dat je de belastingen op de meest vermogenden die over de decennia heen heel erg naar beneden zijn gegaan, dat je die vermindert en dat uiteindelijk iedereen ten goede zal komen. En nu is het zo, dat zijn de feiten zoals we die kennen, dat armoede internationaal enorm is afgenomen. Dus als je kijkt naar de internationale armoedestatistieken, zie je dat aantal mensen die leeft van minder dan $2 per dag enorm is afgenomen. Maar daar zijn best veel kanttekeningen bij te maken. De eerste is dat $2 per dag, dat gaat niet over wat je met $2 kan doen in, zeg maar iets, Antananarivo, de hoofdstad van Madagaskar. Dat gaat over wat economen noemen koopkrachtpariteit. Dus dat is wat je met $2 per dag kan doen in Amerika. Dus dat is heel, heel, heel laag. En dus dat betekent dat die maatstaf heel laag is. En dat is eigenlijk het soort van succesverhaal dat vaak verteld wordt van het mondiale kapitalisme. Dat we dat met een korrel zout moeten nemen. Te meer omdat ik denk dat de correcte vraag die we ons zouden moeten stellen is niet van is armoede afgenomen. Maar wat waren mogelijke alternatieve scenario's die ook realistisch waren, uitvoerbaar waren, waarbij we misschien een andere verdeling gehad zouden hebben. En dan kan je zowel voor, als je kijkt binnen een land, binnen Nederland of binnen Europa, of als je kijkt internationaal, dan zijn er scenario's denkbaar, ja niet alleen denkbaar, die hadden we vroeger ook, waarbij de armoede veel meer afgenomen zou zijn. En dat heeft dus veel te maken met wat je zou kunnen noemen de verandering in de in de economische ideologie die we hebben gehad sinds het eind van de jaren 70, dat wordt ook wel neoliberalisme genoemd, waarbij we dus eigenlijk vooral heel veel ruimte hebben gegeven aan mensen die economisch heel succesvol zijn en het idee van persoonlijke verantwoordelijkheid centraal hebben gesteld. En persoonlijke verantwoordelijkheid betekent dat we voor de mensen die kwetsbaar zijn, veel vaker zeggen van ja, maar misschien heb je dit zelf gecreëerd. Maar ook voor de mensen die economisch heel succesvol zijn, hen daar de credits van geven. Dus ik denk dat dat een eerste reden is om heel kritisch te zijn over de mate waarin ongelijkheid is toegenomen. En misschien is het toch goed om even een soort van één klein cijfer intermezzo. Ik heb heel veel cijfers bij, maar ik beloof dat ik er niet te veel zal tonen, behalve als u daarom vraagt. De cijfers, dus wellicht heeft u gehoord dat in juli 2023 het laatste kabinet Rutte de opdracht had gegeven om een studie te maken naar de vermogensverdeling. En daar zijn cijfers uitgekomen over de vermogensverdeling in Nederland. En nu wil ik u vragen om gewoon voor uzelf even, als u de cijfers niet kent, dus als je al het vermogen in Nederland hebt, dat is 100%, hoeveel procent daarvan zit bij de 10% rijkste mensen en bij de 1% rijkste mensen? Dus dat betekent, je neemt 100 mensen en dan kijk je hoe is dat vermogen verdeeld en je neemt de 10 rijkste en de 1% rijkste. Wat zouden die cijfers dan zijn? Het antwoord is, 10% rijkste mensen in Nederland hebben 61% van al het vermogen. En de 1% rijkste mensen, dat betekent 1 persoon op 100, heeft 26% van het vermogen. Dat betekent dat de vermogensongelijkheid heel, heel groot is. En net vandaag is de laatste de nieuwe editie van de Quote 500 uitgekomen. En het vermogen van de 500 rijkste Nederlanders is het afgelopen jaar met 5% toegenomen. Ik weet niet hoeveel het vermogen op uw spaarboekje is toegenomen, maar 5%, dan moet je wel een hele goede bank hebben, denk ik. Als je ergens 5% op je spaarboekje wilt krijgen. Dus dat is de situatie waar we naar kijken. Oké. Wat zijn die andere argumenten? Ik ga ze nu gewoon aanstippen, want mijn tijd tikt heel snel verder. Historisch zijn er argumenten. Een deel van die fortuinen zijn op manieren vergaard die onrechtmatig waren. Denk aan, een heel mooi voorbeeld denk ik, is de transatlantische slavernij. Daar is pas eigenlijk best recent dat daar een kentering is gekomen in of we daar compensatie voor willen geven. Er zijn nog allemaal andere voorbeelden. Ik beschrijf in het boek het voorbeeld van Bhopal, de grootste chemische ramp in de geschiedenis, waar dat vandaag de dag nog steeds mensen wonen met zeer zwaar gehandicapte volwassen kinderen die 24 uur zorg nodig hebben, terwijl de aandeelhouders in vooral dan Amerika, maar die kunnen ook wereldwijd zitten, gewoon hun handen ervan afgetrokken hebben. Dus dat zijn de soort van fenomenen waar we naar kijken. Een derde reden waarom extreme rijkdom problematisch is, is omdat het de democratie kan ondergraven. Ik weet niet wie de Amerikaanse verkiezingen volgt, maar daar zien we op dit moment een paar heel interessante voorbeelden. Amerika is natuurlijk op dit vlak altijd extremer dan Europa, omdat wij betere beschermingen hebben van onze democratie met veel striktere wetgeving op wat bijvoorbeeld donateurs kunnen doen in de politiek. Het meest recente voorbeeld is dat Jeff Bezos, die de eigenaar, die we allemaal kennen van Amazon, maar die is ook de eigenaar van de Washington Post, en die heeft vorige week zijn redactie verboden om een endorsement te maken van Kamala Harris. En natuurlijk is er speculatie over waarom doet hij dat. Hij heeft vandaag een stuk geschreven waarin hij zegt dat het heeft niks te maken met beïnvloeding of wat dan ook. Maar het feit is wel gewoon dat hij dat gewoon beslist als eigenaar van de krant. Dus het is een concreet voorbeeld hoe je ziet dat eigenlijk de onafhankelijkheid van de redactie in het gevaar komt. En wellicht hebben jullie ook gehoord dat Elon Musk 1 miljoen per dag uitlooft aan mensen die een petitie onderschrijven om zo meer stemmers in swing states te hebben. Een volgende argument is, ik ga ze nu gewoon moeten samenvatten, ik heb nog een minuut, is dat extreme rijkdom niet verenigbaar is met ecologische duurzaamheid. We weten dat we allemaal naar ongeveer een voetafdruk van ongeveer nul moeten. In Afrika, behalve Zuid-Afrika en Libië en waar olie is, hebben de mensen een voetafdruk, koolstofvoetafdruk van rond de 1. Wij hier, misschien 6, 7, 8 ton, gemiddelde Amerikaan 20 ton, de 1% van de wereld 101 ton, de miljardairs, dan begin je bij 2000 ton en het gaat tot 31.000 ton. En dat is alleen consumptie, niet eens via investeringen. Dus dat betekent dat die levensstijl, die typisch in die werelden, in die milieus gebeurt, is niet te verenigen met het leefbaar houden van de aarde. Dan is er het soort van heel eenvoudig argument dat het verkwistend is. Namelijk, als je heel veel geld hebt, wat kan je er nog mee doen? Je kan nog een paar schoenen kopen, je kan nog een huis kopen, je kan nog een vliegtuig kopen. Terwijl er wel concreet mensen daar mee geholpen zouden kunnen worden. Dus dat is een klassiek utilistisch argument, maar dat wel heel erg van toepassing is. En het meest filosofische argument is, en dat ga ik ook alleen maar noemen, we kunnen het er later over hebben, is dat ik niet denk dat je kan zeggen dat je zoveel rijkdom moreel verdient. Dat is denk ik het argument dat het lastigste is, omdat het tegen de ideologie van de samenleving ingaat. Namelijk het neoliberalisme heeft in haar concepten dat als je heel erg rijk wordt, ja, dan heb je dat verdiend. Terwijl ik denk, nee, want zoveel factoren die bepalen of je economisch succesvol bent, daar heb jij zelf geen verdienste aan. Namelijk je gezondheid, je aangeboren talenten, waar je wieg stond, wie de mensen waren die jou opgevoed hebben, het land waarin je geboren bent en ga zo maar door. Dus toeval speelt zo'n grote rol in onze kansen dat je wel kan zeggen dat een bepaalde mate van ongelijkheid te verklaren is en te rechtvaardigen, maar niet de mate die we nu zien. Gegeven al die redenen, en dan ook de reden waar ik hoop dat Oscar ons meer over zal vertellen, namelijk dat misschien ook voor de rijken zelf beter zou zijn om die ongelijkheid te proberen te beperken, bepleit ik dat we dus een grens stellen aan extreme rijkdom op twee manieren. De eerste is dat we eigenlijk de samenleving zo inrichten dat we ongelijkheid binnen de perken houden en dus streven naar wat je kunt noemen een politieke grens. Dus dan zou je moeten denken aan een ander fiscaal stelsel of andere fiscale keuzes, maar ook bijvoorbeeld eigenaarschap in bedrijven op andere manieren organiseren. Daar valt heel veel over te zeggen, daar zullen we het denk ik ook over hebben. Dus dat is eigenlijk een politieke grens. Onder die grens is ongelijkheid, denk ik, moeten we tolereren en is ook tot op bepaalde mate rechtvaardig. Maar daarnaast is er ook gewoon de morele grens en dat is het antwoord op de vraag, hoeveel heb ik nodig? En dat is een vraag die ieder van ons kan stellen en waarvan ik denk dat we die ook moeten stellen. En daar ga ik graag over met jullie in gesprek vanavond. Dank u.
Ben ik te horen? Nee. Ja?
Wordt nu al gecanceld.
Staat hij, lukt hij?
Ja.
Ja? Oké, top. Goed. De Zuidas. Waar denk je dan aan? Geld, ambitie, rücksichtsloosheid. En terecht, want het is de wereld van de winnaars. Van het groot kapitaal, de beurs. Ons aller pensioen hier wordt daar verdiend. Daarmee is het ook de wereld van de sprinkhanen. In die zin dat de Zuid, en dus voor de Zuidas advocaten, notarissen en accountants, was het ook wel even een domper toen het Poetin-tarief met rekeningen van €985 per uur, let op ex-BTW, not done en faux pas werden verklaard. In deze dynamische omgeving, wat wij daar in een week meemaken, maken de meeste anderen met geluk in een maand mee, maak je niet zo snel indruk. En dus in die omgeving zeg ik wel eens gekscherend en een beetje zo tussen de sessies door, wanneer ze met elkaar aan het spelen zijn, aan het ruzie maken, zeg ik wel eens dat ze maar lousy kapitalisten zijn. Immers, in een perfect functionerende markt, zo werd me ooit onderwijs op de Stedelijk in Haarlem, en misschien heb ik niet goed opgelet, maar worden alle werkelijke kosten meegerekend en is er volledige transparantie. Dus in dat perfecte kapitalisme kan het risico en de rekening niet bij de samenleving of de natuur of toekomstige generaties terechtkomen. Die is namelijk verdisconteerd in de prijs. Dus is er dus sprake van te veel kapitalisme? Ik durf af en toe tegen hen in ieder geval, maar ik sta dus ook meteen tegenover professor, te beweren dat er te weinig is. Goed, hebben we op de Zuidas begrenzing nodig? Jazeker wel, maar niet onverdeeld en ten koste van alles. We hebben als mens ook mee te leven met de daders, zou je kunnen zeggen, in de samenleving, die eigenlijk diep van binnen ook erg slachtoffer zijn. Namelijk gevangen door de zucht, de hebzucht, het illusoire van het nep-liberalisme. Zelf ben ik in het keurige Aardehout opgegroeid, waar menig buurman een partner is op de Zuidas. En waar ga je dan stage lopen? Inderdaad, op de Zuidas. Waar ga je werken als je afgestudeerd bent? Inderdaad, op de Zuidas. Je weet niet beter dan dit is hoe het hoort. Je referentiekader is de grachtengordel, de Zuidas en vakantie. Rijden auto's onder 2 ton eigenlijk wel. Op de Zuidas heb ik geen last van die vervormde beelden. Die zijn daar gewoon heel normaal. In mijn praktijk zie ik de crème de la crème uit heel Europa, van Londen tot Zwitserland. De mensen meten mij vaak wel te vinden. En wie zijn dat dan eigenlijk? Even om wat beeld te schetsen. Een deel daarvan zijn succesvolle ondernemers die met elkaar overhoop liggen. Een deel zijn partners, niet alleen partners liefdespartners, niet alleen partners op kantoor, die alles op orde hebben, maar de huwelijksproblematiek toch wel aan ze knaagt. En een deel daarvan heeft ook last van bijvoorbeeld een kind dat suïcidaal is. Ook in de beste families komt dat helaas voor. En de rode draad is steeds weer de verbinding, of eigenlijk het gebrek aan verbinding, dat ze elkaar zijn kwijtgeraakt. Kunnen ze die emotionele taal weer eigenlijk leren en elkaar weer vinden? Dat is steeds de vraag. In de optimalisatie van het leven aan de top is stilstaan en vertragen nou niet echt het grootste talent van deze rijke, drukke mensen. De vraag is dan ook, hoe stap ik uit die ratrace en bevrijd ik me uit die gouden kooi? Zelf wijde ik mijn gebrek aan verbinding met mijn ouders eigenlijk altijd aan dat zij beide enigskind waren. En dus nooit hadden geleerd om in een groter gezin eigenlijk de dynamiek aan te kunnen. En mogelijk ook aan een tijdsgeest. Mijn moeder bijvoorbeeld, die moest nog aan tafel staan. Omdat kinderen niet aan de volwassen tafel horen. Die kreeg nog eten in de kinderkamer. Dus hoe kan je dan verwachten dat een ouder een warme band heeft met zijn ouders, in dit geval mijn moeder. In mijn systemische praktijk op de Zuidas werk ik met mensen voor wie geld eigenlijk geen issue is. Maar het wel hun leven bepaalt. Vaak gaat het over een bedrijf dat door hun ouders of voorouders is opgezet. En de vraag is dan steeds weer, wil ik het bedrijf overnemen? Maar kan ik het eigenlijk wel? Vinden andere mensen dat ik het kan? En als je niet wil, hoe ga je dat gesprek dan in vredesnaam aan? Of ze willen het geld dat ze ooit hebben gekregen, ook maar hebben gekregen, weer doorgeven aan hun kinderen. Zelf in mijn jeugd heb ik vaak te horen gekregen, we maken alles op. Als je dit doet, onterf ik je. Als ik weer een keer niet luisterde. Ook kan je door kapitaal, je zou kunnen zeggen, bijvoorbeeld in een landgoed of fabrieken, vastgeklonken raken aan een plek die eigenlijk helemaal niet bij je past. En misschien is wel het grootste onderschatte leed, zou je kunnen zeggen, dat je op papier heel rijk kan zijn, maar als je het niet kan vrijspelen, wat heb je er dan aan? Bijvoorbeeld in nadelen. Nou, en dat wordt dan eigenlijk een beetje op een houtje bijten in een tochtig kasteel waar je dan in zit. En dat terwijl je de naam hoog wil houden. En dus als de erfenis niet tientallen miljoenen is, dan is het geld na een aantal generaties eigenlijk best wel snel opgegeten of verbruikt. Dus bestaat er eigenlijk, dat is dan ook een vraag ook aan Ingrid, bestaat er eigenlijk niet al een soort van natuurlijk uitdovingsmechanisme in de markt? Mijn overgrootvader, waar ik onder andere naar vernoemd ben, verdiende in één dag meer dan wat heel Drenthe in een maand bij elkaar verdiende. Nu was Drenthe vrij arm, dus in die tijd. En ook heeft mijn familie naast het geld verdienen met de houtkap en de spoorwegen bouwen ook plantages in Suriname gehad. Dat waren in die tijd zo'n 30 Shell aandelen 30 jaar terug. Een gezonde investering met een goede ROI. Nu uiteraard kijken we daar en terecht met schaamte op terug. Het heeft dan ook gemaakt dat ik in mijn leven eigenlijk altijd gericht ben geweest op het verbinding brengen in de wereld die in mijn ogen een soort van disconnected, disembodied is geraakt. Een nummertje op een Excel-sheet aanpassen is echt wel wat anders dan de impact van investeringen op het leven van mensen doorvoelen. De voor mij comfortzone zou je kunnen zeggen, de wereld van het grote geld, heeft voor buitenstaanders altijd iets magisch. En zeker als je niet bijhoort, heeft het iets betoverends. Maar neem er van mij aan dat de druk in dat financiële systeem, in het sociale systeem, torenhoog is. Want in wiens schaduw sta ik eigenlijk? En welke door de familie uitstaande schuld naar de samenleving toe, heb ik misschien wel in te lossen? Zelf heb ik de afgelopen jaren besteed aan het ontwikkelen van best wel wat theorieën over dader en slachtofferschap. En hoe blijf je elkaar ondanks die strijd eigenlijk, ondanks dat gedoe, zien? Onder andere met zelfgefinancierde documentaires zoals De Onbewuste Dans of Niemand Wil Dood, heb ik geprobeerd om toch mijn soort mensen de ogen te laten te doen openen. Ook ben ik betrokken, ik weet niet of jij dat weet, maar bij de Millionaires for Humanity, internationale club, waarbij we vragen eigenlijk om gewoon zwaarder belast te worden. Als de overheid haar zorgplicht niet neemt voor de mens, dan krijg je een omgekeerde wereld waarin juist de rijken om belasting betalen vragen. Moeten vragen. Die paar procent boeit ons hen echt niet. Ik weet nog goed hoe ik ooit met Team Coach Jaitas mochten we eerst de eerste zwarte schrijvers schreven. En dat ik belasting mocht betalen. Ik vond het best wel een eer. Al vraag ik tegenwoordig wel vaker af of dat geld wel op de juiste plek terechtkomt. Zeker met een klimaatontkennende en wegkijkende regering. In hoeverre wordt het geld niet verbrast door de gemeenschap? Nu is de vraag, moeten we rijkdom begrenzen? Ik kan daar prima in mee. Zeker als de limiet op, je noemde in het boek, ergens 10 miljoen ligt. Want van de rente daarop kan je nog prima een prima leven leiden. De manier hoe we die begrenzing echt instellen, met hardheid of met zachtheid, met of zonder oordeel, daar stel ik wel vragen bij. En wat als anderen ver betaald of gecompenseerd worden, is er dan nog wel een probleem? Aldus ben ik dan ook fan van het idee van stakeholdercapitalisme bijvoorbeeld, zoals Kate Raworth in haar Donut Economy beschrijft, waarin we net als familiebedrijven dat eigenlijk doen, over generaties heen kijken, niet gehinderd door politiek scoren binnen een termijn van 4 jaar. En dus willen we limitarisme een kans geven, dan moeten we mogelijk ook het parlementair systeem uitbreiden. Bijvoorbeeld door de inzet van burgerberaden of een basisloon. En ik zit zelf al jaren te denken over de vraag, ik ben er nog steeds niet uit, dus misschien kunnen we het daar vanavond ook over hebben, Ingrid. Is wat als het geld nou een beperkte houdbaarheidsdatum zou hebben? Want ik ken echt veel te veel investeringspartijen die niet weten waar ze hun geld kwijt moeten. Terwijl aan de andere kant veel te veel burgers zijn, die de meerderheid, die toch wel degelijk een positief significant verschil in hun levenskwaliteit kunnen hebben daarmee. Goed, lang verhaal kort. Bezit betekent nog geen rijk leven. Stenen zijn maar koud, net als in deze kerk. Wie niet goed oplet, verdampt zijn kapitaal, waarmee onze menselijkheid overblijft en het geld ook vergeten.
Ja, nu doet hij het. Hij stond al aan. Ja, ga ik daar zitten. Heb je nog een pen? Nou, van harte welkom ook namens mij. Mijn naam is dus Rosa Dauma. Ik heb een achtergrond in onderwijs en communicatie. En ik geef dus graag huiswerk, maar ik doe ook graag mijn huiswerk. Ik heb een goed begin gemaakt in het boek Limitarisme, Ingrid. Maar ik heb het nog niet uit, dus je kunt me nog niet over horen. Maar daar gaan we met z'n allen verder induiken. Ik ben geen econoom, dus de termen die voor jullie onbekend zijn, zijn dat voor een deel van jullie, zijn dat voor mij ook. Dus we zullen af en toe ook wat definitiekwesties of wat definities willen verdiepen. Maar ik heb wel zin in deze avond, hoewel de serie van Jort Kelder, van Hoe heurt het eigenlijk, zal velen wel bekend zijn. Die was toch altijd net iets luchtiger om te kijken dan Sander en de Kloof. Daar werd het toch soms een beetje ongemakkelijk als hij met zijn connecties op de golfbaan het begon te hebben over het heffen van belasting op vermogen. Maar we kennen jou daar wel van, Oscar. En ik zag jij daar ook met Playmobil aan de slag. Ik heb zelf ook liefde voor Playmobil, dus dat vond ik sowieso wel erg leuk. Maar je zet het heel serieus in, met familieopstellingen onder andere. Dus daar gaan we ook nog verder op in. Maximalisatie en optimalisatie, dat zijn vaker dingen waar we ons mee bezighouden. Maar minimalisatie of limitarisme, dat ligt iets minder, denk ik, in ons dagelijks leven voor de hand. En toch zijn we hier, want daar pleit jij duidelijk voor, Ingrid, dat een goed idee is. Nou, dan wil ik toch eerst nog even naar iets van die persoonlijke motivatie, waarom jij daar een heel boek over geschreven hebt en je zo jaren daarin verdiept hebt. Wat bewoog jou om hier echt voor te gaan strijden?
Daar is eigenlijk geen persoonlijk verhaal over. Het verhaal is dat ik al sinds ik heb eerst economie gestudeerd, daarna filosofie, en ik ben altijd geïnteresseerd geweest in verdelingsvraagstukken. En als je kijkt naar de discussies in zowel het vakgebied economie als in filosofie, gaat het heel vaak over armoede. Over armoede bestaat, ze noemen dat soms wel een industrie aan wetenschappers die bezig zijn met allemaal maatstaven en metingen. We hebben het recent weer gehad. Groot nieuws, want de armoede is enorm gedaald omdat de meting nu anders is. En over ongelijkheid is het vaak ook een van die indexen die dan voor niemand meer begrijpbaar zijn. En toen ik economie studeerde onder economen, is er heel erg het idee, oh maar ongelijkheid, of ze denken het doet er niet toe, het enige wat het doet is armoede, of ze denken het is een tijdelijk fenomeen, als de economie zich verder ontwikkelt gaat het wel vanzelf zich oplossen. En ik ben eigenlijk beginnen vragen, op een dag dacht ik gewoon, oké, maar we hebben die armoedegrens, maar waarom hebben we eigenlijk een rijkdomsgrens? En wat filosofen typisch doen is, ze hebben dan een idee, en dan gaan ze dat met hun collega's bespreken. En ofwel wordt je idee direct afgeslacht. Van ja, nee, sorry, maar. En dan krijg je 10 tegenargumenten. En dan weet je, oké, dit was een slecht idee. Of je gaat nadenken. Maar in mijn geval begonnen mijn collega's grapjes te maken. Dus ze wisten er gewoon zich geen raad mee. Ze dachten van, wat is dit nu voor een idee? Maar dit is dus ondertussen al 12 jaar geleden. En langzaamaan is dit zo dus eigenlijk gekomen. Dus echt vanuit... vanuit mijn vakgebied gekomen.
Ja, en vanuit, dus vanuit die nieuwsgierigheid eigenlijk van, hey, ja, er is een armoedegrens, wat zou een rijkdomsgrens kunnen zijn?
Ja, en ik moet wel echt zeggen dat toen ik begon met dit onderzoek, dat was in 2014, toen kwam dus ook dat boek van Thomas Piketty uit, Kapitaal in de 21e eeuw. Volgens mij heeft dit het debat over rijkdom totaal veranderd. Omdat het is een hele zware pil om door te gaan. Ik heb me laten vertellen dat de meeste mensen maar totaal pagina 30 komen. Maar alle soort van hypotheses, mythes, die studenteconomie gedoseerd werden, waren gewoon weg. Want hij ging echt graven in de data. En wat hij ook heeft gedaan met een team met andere mensen is allerlei databronnen met elkaar verbonden, waardoor we ineens dingen zagen die we daarvoor niet zagen. En eigenlijk komt erop neer dat die dalende lijn die we na de Tweede Wereldoorlog hebben gehad in termen van vermogensongelijkheid, dat die ergens afhankelijk van het land in de jaren 70 gestopt is met dalen. En dat in een aantal landen de vermogensongelijkheid sinds eind van de jaren 70 weer terug toegenomen is.
Ja, maar dat toch nog, ben ik toch nog benieuwd. Je geeft aan, vanuit twee studies kwam je zo op die vraag. Maar wat is dan het doemscenario waar we op afstevenen, of waar we al ons in bevinden, waar jij vandaan zou willen bewegen?
Oké, wij zitten gelukkig niet in Amerika, denk ik dan. Ik denk wat je nu op dit moment in Amerika ziet, is het doemscenario. Dat is dus het doemscenario waarin een groot deel van de media in de handen is van miljardairs die gewoon helemaal hun eigen gang kunnen gaan, waarbij politici zich niet meer verkiesbaar kunnen stellen als ze niet over dat heet daar een war chest, dat is eigenlijk een enorme grote hoeveelheid geld, en dat gaat dan niet over een paar 10.000 euro, maar echt over miljoenen, miljarden soms. Dus dat is eigenlijk het geld de politiek helemaal beheerst. En politieke wetenschappers zeggen ook dat Amerika geen democratie meer is. Zij noemen het een plutocratie of een oligarchie.
Ja, dus echt die gigantische invloed van ongelijkheid op de democratie.
Van het grote geld.
Van het grote geld op macht en ook het eigenaarschap van het narratief dan, wat in een volk leeft. Daar komen we denk ik zo nog wel op. En dat is misschien ook wel het argument wat nog het meest tastbaar is of zo. Hè? Waar in elk geval ik ook me goed in kan verplaatsen wat voor impact dat dan is. Even naar jou, Oscar. In hoeverre leeft de vraag van, kan je te rijk zijn op de Zuidas? He, leeft die vraag daar? Kun je dat zo stellen?
Als ik even kijk naar...
Ik denk dat je microfoon iets meer... Of je vest is weer open.
Ja. Dat vind ik niet beter, toch?
Ja.
Goed. Nee, ja, ik stel die vraag ook wel eens ook aan bijvoorbeeld advocaten, zeg maar, topadvocaten. En wat ik dan eigenlijk vaak zeg altijd, ja, is het nou helemaal eerlijk? En dan zeggen ze altijd het volgende. Ja, maar dan kan je de wet toch veranderen? En dan vind ik dat altijd wel mooi, want zeg maar, hè, ik bedoel, kijk, als jij een bepaald salaris hebt en je hebt een huis afgekocht en je hoeft de komende 5 jaar niet te werken, want je hebt zoveel op de bank staan, dan kan je inderdaad een paar jaar vrijmaken om een European Citizen Initiative bijvoorbeeld te gaan starten, wat vaak best wel een lang proces is. Maar dus daarmee maken ze zichzelf een beetje te makkelijk ervan af, vind ik zelf. Dus ik weet niet of dat...
Ja, nou ja, we proberen een beetje een beeld te krijgen bij... wordt dit überhaupt als probleem gezien?
Ze leggen dus snel bij de politiek neer.
Ja.
Als de wet het zegt, dan gaan we wel veranderen. Ja. En dan zeg ik altijd van, nou ja, je kan volgens mij zelf ook nog wel meer doen. Maar ja, goed, dan wordt het weer wat lastiger.
Maar en dat is ironisch, want een van de recente voorbeelden die we hebben gezien is dat in Nederland... De bedrijfsopvolgingsregeling, dat is een manier hoe dat je bij de erfbelasting, als je een bedrijf erft, veel, veel, veel minder belasting moet betalen. Die regeling is door de jaren heen enorm uitgebreid. Ja. En die is nu opnieuw uitgebreid naar de rijkste familiebedrijven.
Ja.
En hoe? Door lobbyisten. Ja. Waar komen die lobbyisten vandaan? Die worden ingehuurd door die rijke families.
Ja.
Dus dat is gewoon hoe dat je heel concreet kan zien hoe geld, hoe eigenlijk financiële macht zich vertaalt in politieke macht.
Ja, zeker.
Dus je kunt lobby kopen en dan op die manier...
Dat is heel eenvoudig hoor. Je gaat gewoon naar een lobbykantoor en je huurt gewoon iemand in.
En jij komt dan ook de mensen tegen die zich daarvoor voor lenen?
Nou, lobbyisten, die zie ik niet. Nee.
Nee, oké. Okay. Even kijken, Oscar, jij zit dus met de allerrijksten. Dat is ook een onderscheid wat je maakt, Ingrid, in je boek. Jij kijkt hen in de ogen.
Ja.
Zie jij daar voor jezelf dan ook een rol om hen af en toe te confronteren?
Vaak degene die ik zie is natuurlijk ook maar een afspiegeling. Hè? Dus zeg maar, ik zie vaak een beetje de zwaardere gevallen, om het zo maar te zeggen. Dus dus wat was je vraag?
Of jij mensen wel eens confronteert. Goed, we komen straks ook wel meer op het morele aspect. Maar stel je het als een kritisch...
Ja.
Ja, heel goed.
We gaan ons best doen.
Ja, het galmt. Oké, we gaan ons best doen wat langzamer te praten. Is het wel qua volume te horen? Ja, wat is die hand? Oh, dat was een... super. Dan gaan we iets langzamer praten en beter articuleren. Dus mijn vraag was of je een rol ziet voor jouzelf om hen actief te confronteren soms. Bijvoorbeeld op moreel vlak.
Ik word er niet voor ingehuurd. Dus wat dat betreft heb ik dat contract niet met ze. Als ze er zelf, voor de meesten is een grote erfenis of er komt vaak veel bij kijken, ook veel verantwoordelijkheid. Die kan heel zwaar wegen. En dus dan kan ik wel zeggen van nou ja, je hoeft het niet te doen. Je kan een erfenis ook weigeren. Vraag eens even of ze dat doen. Maar dat is wel een mogelijkheid. Dus, en omdat ze dan eigenlijk een ander perspectief krijgen, ik kan er ook nee tegen zeggen. Kan het ook zijn dat ze zichzelf wat tijd gunnen om erin te groeien? Nou goed, daar zullen we het ook nog wel over hebben waarschijnlijk. Hè. Is dat dan een goede ontwikkeling of niet? Je kan er ook verantwoordelijk mee omgaan. En of dat nou met een miljard moet zijn of dat al 10 miljoen moet zijn, daar kan je over discussiëren inderdaad.
En over dat verantwoordelijk ermee omgaan, daar heb jij wel gesprekken over?
Ik heb vooral over de psychologische kant ervan. Ja, dus als ze het heel zwaar vinden of er zwaar mee hebben, of het komt vaak met veel verwachtingen ook mee. Ja, en dat is wel, je moet wel een beetje kunnen binnenhouden wat van jou is en buitenhouden wat niet van jou is. En waar de agressie van de samenleving ook regelmatig binnenkomt. Hè. Dus er is ook vaak, en dat is, nou ja goed, daar zou je misschien anders naar kijken. Maar als je altijd met bodyguards of altijd, je moet altijd in de gaten gehouden worden, is niet een fijn leven per se. En dat doet ook iets met je privé of met je, eigenlijk je grenzen zou je kunnen zeggen.
Dat is ook wel beeldend, denk ik. En dan is het ook echt een last die heel, heel dichtbij komt bij hen. Ingrid, ik vraag mij wel af, ook bij het lezen van het boek. We kunnen ons iets voorstellen bij wat armoede is. Sommige mensen leven er dichterbij, anderen van ons staan er ver van af. Maar het is, zoals je zelf ook zegt, wel zichtbaar. Extreme rijkdom is iets minder tastbaar. Hè? Extreme rijkdom. Armoede, daar kunnen we ons enigszins een beeld van vormen. Maar hoe... anders nog dan via de democratie en de rechtsstaat, beïnvloeden nou die extreme rijken armoede. Is daar echt een relatie tussen? Waarom jij dus ook zegt van die rijkdom, daar moeten we wat aan doen.
De relatie gaat vooral via het beleid. Dus er is in het geval van de Verenigde Staten, heeft er een socioloog van Princeton University, die heet Matthew Dennis, als ik me niet vergis, een boek geschreven, dat heet Poverty, by America. Dus armoede gemaakt door Amerika. En hij laat dus zien aan allerlei beleidskeuzes die gemaakt zijn, dat heel veel beleidskeuzes vooral de middenklasse of de heel rijke ten goede komen. Denk aan alles wat te maken heeft, om dat te vertalen naar Nederland. Denk aan het faciliteren van huiseigenaarschap. Het is heel fijn voor al die mensen, waaronder ik en ik vermoed veel mensen hier in de zaal, die gebruik kunnen maken van hypotheekrenteaftrek. Maar dat kan alleen maar als je überhaupt een huis kan kopen. En hetzelfde natuurlijk voor, dus dat is dan de middenklasse en all the way up. Die mensen hebben daar voordeel van. Maar, en hij zegt dus van, beleid is een zero-sum game. En vooral alles wat te maken heeft met fiscaliteit.
Kun je dat nog een keer herhalen?
Een zero-sum game, een nulspel, dat betekent of je geeft het aan de een of je geeft het aan de ander. Heel concreet voorbeeld, op dit moment in Nederland. De miljoenennota heeft allerlei bezuinigingen en uitgaven die gaan gebeuren. Er komt een enorme uitgave voor defensie. Er komen bezuinigingen, bijvoorbeeld, ik werd geïntroduceerd hier als iemand die activist is voor WO in actie. De hoger onderwijs wordt gekort met 1 miljard. Op dit moment is mijn departement in totale crisis. Er gaat hier in Utrecht 6 opleidingen gaan eraan. Waaronder islam en Arabisch en religiewetenschappen. Omdat er gewoon bezuinigd wordt, 1 miljard. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar we moeten bezuinigen, want er is geen geld. Maar er is wel geld. Want als je kijkt naar die nota, dan staan er belastingsverminderingen in voor meer dan 1 miljard. Afhankelijk van de schatting tussen 1,1 en 2,5 miljard. En wat voor soort belastingsvoordelen zijn dit? Voor box 2, dus voor mensen met eigen bedrijven, voor mensen die belasting betalen in box 3, dat zijn dus ook mensen met vermogen, en voor bedrijven die eigen aandelen willen inkopen. En als je dan weet dat in Nederland de top van de vermogensverdeling heel erg samenhangt met mensen die zelf bedrijven hebben of het geërfd hebben, dan is het plaatje rond. Dus deze overheid gaat een enorme belastingsvermindering geven voor de rijksten.
Dus, als ik je goed begrijp, zeg je van, er is niet direct een relatie tussen de allerrijksten en de problemen waar de allerarmsten, waar zij tegenaan lopen. Maar die politiek, de regelgeving, daar gaat het eigenlijk mis.
Het gaat vooral mis in de regelgeving, maar het gaat nog op 2 andere punten mis. En dat heeft te maken niet met fiscaliteit, dus alles met de belastingen, maar met wat daaraan vooraf gaat. Zaken zoals het minimumloon. Dus een van de dingen die mij verbaast is dat we in Nederland een jeugdminimumloon hebben dat heel erg laag ligt. Dat zijn fenomenen. Omdat we dat altijd hebben gehad, denken we dat dit normaal is. Ik denk dat dat helemaal niet normaal is. Je zou een minimumloon moeten hebben waar mensen van kunnen leven.